Ja, kijk, als het om een schietincident gaat, dan is natuurlijk al de eerste melding van vaak. Hè, we hebben gehoord dat er geschoten werd. Hè. Of dan zie je al meteen de kogelgaten zitten.
In de eerste aflevering van deze serie heb ik kennis gemaakt met Frits, de forensisch arts bij de GGD, en Barbara van de forensische opsporing en Maaike van de tactische recherche, beide van politie. En nu ik een beter beeld heb van de werkverdeling, praat ik met hun verder.
Je gaat wel kijken van, kan iemand dit zelf gedaan hebben? Kan iemand deze knoop zelf gemaakt hebben? Kan iemand zichzelf zonder enige hulp van buitenaf, zichzelf op deze manier van het leven hebben beroofd?
Aan Barbara vroeg ik hoe een werkdag voor haar eruit kon zien.
Bijvoorbeeld mijn dienst begint straks. Ik heb een late dienst. Dan ga ik naar het bureau. Dan, je pakt de sleutel van een bus die er staan. Die ga je zorgen dat die helemaal startklaar is. Dus je eigen spullen gaan erin. Je koffer, je uitruktas. Je zorgt dat alles goed is aangevuld. Of dat check je eigenlijk, want dat doet de collega voor jou natuurlijk. Dan ben je klaar. Nou, eigenlijk altijd ligt er nog wel werk voor je. Je moet nog processen verbaal tikken. Je gaat bijvoorbeeld contact met de tactische recherche, hoe het met zaken staat. En dan kan je eigenlijk ieder ogenblik kan je gebeld worden door de inzetcoördinator. Als er een zaak binnenkomt, dus dat je bijvoorbeeld om 3:00 een telefoontje krijgt. Er is een lichaam aangetroffen in een woning. En een huisarts geeft geen natuurlijk overlijden af. Wil jij daar naartoe gaan met collega? En dan stap je in je bus en zorg je dat je daar zo snel mogelijk bent.
En hoe gaat dat dan? Ik ben onwijs benieuwd naar dat onnatuurlijk overlijden op een PD, waar je maar aan komt. Gaan jullie dan met zo'n vergrootglas rond de woning kijken, wat je aantreft?
Als Watson, ja. Maar laten we zeggen, er is iemand van de trap gevallen in een woning. En een huisarts geeft geen natuurlijk overlijden af. Nou, laten we die casus eens eventjes nemen. Je komt daar aan, dan is er altijd al politie, hè, de blauwe collega's, zoals wij dat dan zelf noemen. Je zet je bus neer, je ziet eigenlijk de collega's al staan. Als het goed is, staan zij ook buiten, hè, deur dicht. Want wij willen ook een meting van de temperatuur van het lichaam doen, maar ook van de omgevingstemperatuur in de woning. Dus we willen eigenlijk niemand ook verder binnen hebben. Dus
waarom is dat dan, het meten van temperatuur?
Om uiteindelijk te bepalen hoe lang iemand al is overleden. Dat kunnen wij, daar zijn metingen voor en berekeningen. Dus je wil de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk hebben van het moment van overlijden. Daar wil je niet te veel. Dus we gaan geen ramen openzetten en deuren openzetten. Dus. En ook voor het sporenbeeld weten de collega's, de blauwe collega's ook, dat ze eigenlijk meteen moeten terugtreden op het moment. Hè? Eerst wordt er natuurlijk hulp verleend. Dus het moment dat ze denken dat iemand nog leeft, dan wordt er natuurlijk hulpverlening gaat altijd voor. Maar op het moment dat dat helaas dan niet meer nodig is, dan trekt iedereen zich terug. En dan kom je bij de woning. En dan ga je eigenlijk met de arts samen en de tactische recherche. Krijg je het verhaal, hè, wat er gebeurd is. Hoe laat is een melding binnengekomen? Wie heeft de melding gedaan? Hoe is iemand aangetroffen? Dus je gaat eerst een beeld vormen van wat ga je straks zien. En wat is er gebeurd? Welke informatie heb je? Je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen. Als je die informatie hebt, dan je bent met twee collega's van de forensische opsporing. Je maakt met elkaar de afspraak wie gaat de foto's maken en wie helpt bij de schouw. Want degene die de foto's maakt, houdt eigenlijk de schone handen. En dan ga je samen met, eigenlijk gaat eerst de collega naar binnen die de foto's maakt. Of je gaat samen naar binnen. Ga je eerst eens rustig kijken. Wat ik je net al zei. Handen in de zakken. En eerst eens kijken wat zie ik. Zonder eigenlijk iets aan te raken of te verstoren. Dan wordt door de collega die de foto's maakt, eigenlijk de hele woning in dit geval fotografisch vastgelegd.
En waarom is dat dan?
Je wil een heel goed beeld krijgen van het PD. Hoe ziet een woning eruit? En bijvoorbeeld bij een trapvaller, wat is het dan voor trap? En hoe groot is dan de hal? En waar is iemand aangetroffen? En zie ik ergens sporen van een val? Zie ik bloed? Zie ik goederen die bijvoorbeeld naast of op de trap liggen? Hè? Is iemand met volle handen, met handen vol van de trap gevallen? Je probeert een beeld te krijgen. En ook een beeld te schetsen van hoe een woning eruit ziet. Hè, soms zijn woningen heel erg verwaarloosd. Je probeert ook een beeld te krijgen van hoe iemand geleefd heeft. En alles vast te leggen qua sporen. Zodat je daar later geen vragen meer over krijgt die je niet kan beantwoorden. Hè, je zoekt naar medicatie bijvoorbeeld. Nou, dat doe je eerst. Dus alles in overzicht. Dan komt de arts erbij. Dan ga je eigenlijk naar het lichaam toewerken. Dus je begint niet bij het lichaam, daar werk je eigenlijk naartoe. En dan start de lijkschouw.
En dat is dan van de arts?
Ja, dat doe je samen met de arts.
En, wat is dan jullie rol?
Wij assisteren eigenlijk, zo zou je moeten zien. Hè, wij kleden de overledene uit. Alles wordt fotografisch vastgelegd, van met kleding, eigenlijk alle kleding die er weer uitgaat. Dan gaat de arts een top-teen-onderzoek doen. Dus die begint bovenaan en er wordt alles bekeken of er letsels zichtbaar zijn. He, verwondingen groot, klein, verkleuringen. Heeft iemand al lijkvlekken? Dat kan vrij snel gaan. Ja, als een lichaam er langer ligt, dan zou het al kunnen zijn dat er vliegen en maden zijn. Dat kan ook iets zeggen over de tijd dat iemand er ligt en ook iets over de temperatuur. Een lichaam wordt getemperatuurd, wat ik ook al zei, net als de omgevingstemperatuur. Er wordt urine afgenomen, bloed ook, als dat beide lukt. Het is een urinesneltest. Daarmee een aantal stoffen die eventueel in het lichaam zitten, dat wordt kenbaar gemaakt.
Stoffen die er niet in horen?
Nou, bijvoorbeeld cocaïne, antidepressiva middelen, alle sepammetjes, zeg maar. Er zijn een aantal stoffen die daaruit kunnen komen. Nou, dat kan ook vaak iets zeggen. Stel, je vindt allerlei lege strips oxazepam, maar dat wordt niet in urine aangetroffen. Dat is natuurlijk dan best wel gek. Dus nou, je gaat kijken, wat vind ik, wat zie ik? En komt het ook overeen met de urinesneltest? Daarna wordt er bloed ook nog ingezet. Dit geeft wel al een indicatie. Het is een indicatieve test. En aan de hand van alle bevindingen die je met elkaar doet, zal een arts uiteindelijk tot een conclusie komen van, is dit een natuurlijk overlijden of niet? En met elkaar kijk je ook van, zou je sprake van een misdrijf kunnen zijn?
De meldkamer die belt ons en dan zeggen ze van, ja, zus en zo is het geval en wilt u daar naartoe komen? En ja, als het een klassiek misdrijf is, dan komen ze in grote getalen. Hè, dan, er wordt dan soms een TGO ingezet, dus een team grootschalig optreden. Dan worden er een heleboel forensische opsporingsregisseurs opgetrommeld, allemaal in witte pakken. Die sporen gaan verzamelen, kogelhulzen gaan naspeuren waar ze allemaal zitten. Nou ja, vaak krijg je dan wel te horen van, gaat u maar weer naar huis. We zijn nog wel een aantal uren bezig en dan bellen we u wel als u er ook bij kunt. Dus dat gebeurt gewoon af en toe. Dat is minder dan eens per jaar hoor. Maar goed, ik heb dat al een aantal keren meegemaakt.
Ja. Dat klinkt voor mij wel een soort van de spannendste.
Ja, dat zijn de echte CSI-casussen. Ja, die hebben we dus ook. Ja, zeker. Ik stuur ook altijd graag de co-assistenten daar naartoe. Ik heb nu ook weer een co-assistent. Die heeft ook al een gerechtelijke sectie mogen bijwonen in de maand dat ze hier is. Dus die heeft geluk en die was ook bij een misdrijf. Die poefgevalletjes vinden wij natuurlijk het leukste. Dus daar stuur ik ook graag een co-assistent naartoe.
Nou, stel nu dat het bijvoorbeeld twijfel is over of de verwondingen die je ziet, of die wel overeenkomen met een trapval, dat je opeens een snijwond zou zien, kan. Dan kan ervoor gekozen worden dat er een scan gemaakt wordt van het lichaam. Dat gebeurt in een ziekenhuis. En er kan zelfs ook nog besloten worden, maar dat beslist de officier van justitie, of er een sectie plaats zou vinden van het lichaam. Dan gaat het naar het Nederlands Forensisch Instituut. En dan is er een patholoog-anatoom die daar de sectie verricht.
Je let op alle afwijkende uitwendige letsels. Ja, kijk, als het om een schietincident gaat, dan is natuurlijk al de eerste melding van vaak. Hè, we hebben gehoord dat er geschoten werd. Hè. Of dan zie je al meteen de kogelgaten zitten. Dat is natuurlijk heel bepalend, hè, op dat moment voor hoe het hele onderzoek wordt ingestoken. En bij een schietincident gaan we natuurlijk altijd van een misdrijf uit. Dus we hebben heel veel te maken met natuurlijk met al de eerste informatie die bepalend is voor hoe je het inzet. Maar goed, heel vaak is het natuurlijk niet duidelijk. Hè? En moeten we toch rekening houden met een misdrijf. En kijk, in beginsel is natuurlijk elke verhanging kan ook een misdrijf zijn. Hè? Je kan natuurlijk iemand op het leven brengen en hem vervolgens ophangen. En dan lijkt het alsof iemand zich verhangen heeft. Maar je kunt dus nooit van tevoren zeggen bij een verhanging van het is een zelfdoding geweest. Dat is een conclusie die je pas aan het eind trekt.
Je gaat wel kijken van, kan iemand dit zelf gedaan hebben? Kan iemand deze knoop zelf gemaakt hebben? Kan iemand zichzelf zonder enige hulp van buitenaf, zichzelf op deze manier van het leven hebben beroofd? Dat is eigenlijk wat je gaat bekijken. Dus je zou je voor kunnen stellen dat er scenario's zijn dat je denkt, dat kan iemand helemaal niet zelf hebben gedaan. En is dat zo? Ja, dan ga je samen met tactiek natuurlijk kijken van, oké, er is een vermoeden dat diegene dit helemaal niet zelf heeft gedaan. En stel, er zou een afscheidsbrief worden gevonden. Dit is misschien een cliché voorbeeld, maar dit is wel hoe het werkt. Dan ga je kijken, klopt dit handschrift met het handschrift van de overledene? Dat is natuurlijk al een start. Als dat handschrift niet helemaal zou kloppen, of er zijn andere dingen. Soms is het ook een beetje onderbuikgevoel. En aan de hand daarvan ga je natuurlijk verder onderzoeken. Probeer je ook niet een tunnel in te gaan. Geen enkele tunnel. En dat is soms best wel lastig, want dat zit denk ik ook een beetje in de mens. Maar je gaat kijken van, nogmaals, kan iemand dit zelf hebben gedaan? En zijn er aanwijzingen om aan te nemen dat iemand er baat bij zou hebben? Of is er iets? Is er tactisch gezien, zijn er aanwijzingen dat er iemand anders bij betrokken is?
En dat maakt dat ons werk altijd weer met een open mind moet starten. Voordat we conclusies trekken of richting een conclusie gaan, moeten we eerst de drie scenario's, is het een ongeval, is het een misdrijf, is het een zelfdoding, moeten we wel zorgvuldig nalopen op alle verschillende aspecten die zich rond een zaak voor kunnen doen.
Hoe ga je daarmee om dan? Als je iemand ziet liggen en je denkt, ja, dit kan alle kanten op gaan, een beetje onduidelijk. Waar begin je dan met je zoektocht?
Waar begin je met je zoektocht? Ja, dat ligt helemaal even aan de plaats delict. Alleen vaak dan gaat FO en GGD'ers gaan natuurlijk het lichaam zelf bekijken. En wij proberen dan zoveel mogelijk informatie in de woning te verzamelen. Is er een telefoon of een laptop die open kan, waar we al in kunnen kijken of daar iets geks is? Heeft iemand misschien een afscheidsbrief achtergelaten? Zijn er buren die wat gehoord hebben? Familie, wanneer die voor het laatst gesproken? Echt puzzelstukjes maken die je later in elkaar kan zetten.
Dat is een beetje het standaard begin. Maar als je er binnenkomt, dan gewoon rondkijken, wat zie ik?
Ja, echt kijken, wat zie ik? Wat is er voor informatie? Wat kunnen we allemaal verzamelen hier? Want ik ga op dat moment daar niet het plaatje rondmaken. Dat is echt later, met iedereen's bevindingen.
Maar dus dan neem je dingen in beslag?
Ja, soms wel. Laptops, dingen, camerabeelden. Ja.
En daarna ook nog langs buren, familie?
Ja. Ja.
Om te kijken of er iets achterliggend speelde, of je daar nog informatie uit kan halen.
Ja, en soms ook 's nachts al financieel, hè, digitaal. Is er een hele grote erfenis die net gestort is en oma is dan... Hè?
Gebeurt dat?
Nee, ik heb het nog niet meegemaakt, maar je wil ook niet dat het je ontgaat, zeg maar. Ja, dat is echt verzamelen.
Wij moeten dus door ons onderzoek, moeten wij gegevens verzamelen, met name objectieve gegevens. We moeten gegevens ook vastleggen op beeld, natuurlijk, met foto's. We moeten gegevens verzamelen uit de omgeving van betrokkenen. Hoe is iemand online geweest bijvoorbeeld? De laptop, zijn er banktransacties geweest? Dat is tegenwoordig ook een stukje van het werk van de recherche. Dan ga je de bank bellen en vragen van, heeft iemand? En daar komen soms wel bijzondere dingen uit, dat iemand toch vlak voor zijn overlijden in de weer is geweest met zijn geld. Dus dan is dat natuurlijk ook iets wat vragen kan oproepen. Dus je hebt allerlei verschillende gegevens al die je vrij snel kunt oproepen. En daar kun je dan vervolgens, die breng je bij elkaar. En dan kom je tot scenario's. En dan gaan wij vervolgens, als we dat dan hebben afgerond na bijvoorbeeld 2 uur, gaan we de officier van justitie bellen. En die moet dan een beslissing nemen voor in beslag nemen van het lichaam of vrijgeven. En in beslag nemen doe je als je nog nader onderzoek wil doen aan het lichaam.
Die 3-eenheid is er juist voor om als iemand van de drie-eenheid een rood vlaggetje opmerkt, dat geldt voor de hele eenheid. Je moet er weggaan met nul rode vlaggetjes. En als er ook maar één is, dan is het gewoon niet afgerond. Want als je officier van justitie belt voor vrijgave van het lichaam en je hebt een rood vlaggetje, zal die officier ook altijd zeggen van ja, maar dat moet uitgezocht worden. Dus er gaat een onderzoek starten. Het kan ook zijn dat wij zoiets hebben van nou, wij vinden helemaal niks. Voor ons, ik weet het niet. Of familie zegt, die zal langer, zag het niet zitten. En de forensische opsporing zegt, ja, maar hou even. Zoals we het nu aantreffen, lijkt het ons een ander verhaal. En dan moeten we aan de bak.
Heb je daar nog zin in? Of denk je, nou, dan gaan we weer. Voor ons is het allemaal duidelijk en dan moeten we weer een heel circus optuigen.
Nee, want dat is juist heel interessant. Op het moment dat er ergens een vraagteken blijft, het moet wel weg. We hebben ooit een keertje gehad, een vrouwtje die was van de trap gevallen. En dat was zo duidelijk. Het was 100% duidelijk. Maar eigenlijk niet, want haar portemonnee was weg. Alleen die portemonnee zorgt er wel voor dat je denkt, maar dat is gek. In deze tijd heeft iedereen een rijbewijs, een pasje, een ID-kaart, wat cashgeld. Of er is niemand die dat helemaal niet heeft. We doen best wel veel op onze telefoons, maar deze dame had de leeftijd. Die heeft gewoon ergens een portemonneetje. Toen waren we klaar en dat was het enige puntje wat nog bleef. En 2 dagen later werd die gelukkig wel gevonden, maar niet op de PD, heel ergens anders. En dat roept toch vraagtekens op. En dan ga je toch onderzoeken. Gelukkig bleek dit wel een plausibel verhaal. Maar toch, je gaat daar niet weg met 100% afgesloten. Want het moet wel, dat is gek. Als iets gek is, dan klopt dat niet.
Maar dat zijn dan zulke kleine dingetjes, zoals een portemonnee, die dan al indicatie kunnen zijn om een heel onderzoek op.
Ja, want het zou maar zo gebeuren dat er een inbreker binnenkomt. Ondanks dat er geen braakschade is. Maar het kan ook net zo goed zijn dat er een deur open was. Die loopt naar boven, die ziet die oude dame. Bij wijze van spreken duwt er van de trap af, pakt de portemonnee weg. En wij denken, nou, deze vrouw is gewoon gevallen. Dan mis je dus, een doodslag.
Op welke dingen letten jullie allemaal dan? Als iemand dus een portemonnee mist of niet bij zich heeft, maar hoe klein kan je gaan dat jullie vraagtekens hebben?
Ja, dat kan heel klein zijn. Ja, dat kan al een Google search zijn met een bepaalde vraagstelling waarvan we denken, ja, dat is gek. Dus dat kan hem overal in zitten. En voor de FO en de GGD-artsen is dat juist op het lichaam nog meer. Als ze bepaalde dingen echt niet kunnen plaatsen, dan is het gewoon aan de bak.
Natuurlijk kan er ook in een team wel eens een verschil van mening zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk, hè, soms kun je een discussie hebben met elkaar. In de praktijk heb je aan het eind natuurlijk ook altijd een evaluatie. Hè? Je begint natuurlijk met een startevaluatie. Daar hebben we ook een hele procedure voor. En dan heb je soms halverwege eens even wat momenten dat je zegt van zus en zo. Er komt natuurlijk ook telkens meer informatie binnen naar aanleiding van een casus. Er wordt navraag gedaan, dan krijg je weer nieuwe informatie over de achtergronden. Dat kleurt dan ook soms je onderzoek. En aan het eind heb je ook een gemeenschappelijke evaluatie. Want je moet dan gezamenlijk tot een aantal scenario's komen. En daar moet je het dan wel met elkaar eens over zijn. En dan heb je natuurlijk een scenario 1, 2 of 3. Of je hebt echt een situatie van nee, we weten het gewoon niet. En in die onzekerheidsscenario's, daar zal natuurlijk ook het nader onderzoek betreffende het lichaam eerder plaats gaan vinden. En zal een officier zeggen, ik gelast een gerechtelijke sectie. Want dat is wat een officier beslist. Dat beslissen wij niet.
Wij leveren een dossier aan met daarin alle bevindingen van de GGD-arts, de forensische opsporing en ons onderzoek. En dan, dat zijn in principe, zit daar geen waardeoordeel aan. Dit is wat wij hebben ontdekt. En dan gaat dat het hele dossierpakket gaat dan via de officier van justitie naar de rechtbank. En dan, kijken wij mee hoe dat een oordeel krijgt.
Is de wereld een stukje mooier geworden door jouw werk en jullie als eenheid?
Oh, dat weet ik niet. Ik hoop in ieder geval dat er mensen wat meer rust hebben gekregen in ons werk. En duidelijkheid.
In de derde aflevering praat ik verder met deze drie eenheid. En hoor ik nog meer bijzondere verhalen over wat ze zoal meemaken.
Ja, je verwacht natuurlijk ook niet van een psycholoog dat ze de buurvrouwen te lijf gaat en aan de haren gaat trekken en weet ik wat allemaal doet. Dus dat was ook een beetje vreemd voor een psycholoog. Maar goed, dat soort mensen kom je dus ook wel eens tegen in een cel, ja.
En vind je deze aflevering, podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan in je podcast app en op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken. Dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.